Romeinen 8, vers 18 en 19. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
Amen. Ik gebruik dit nu even als voorbeeld. Ik had ook ander voorbeeld kunnen aanhalen dat er andere mensen hiervoor kwamen staan. Maar waar wacht die schepping nou op? Die schepping die wacht tot de kinderen van God openbaar gaan worden. En wat betekent dat nou? Niet dat je de vrijmoedigheid gaat krijgen om in je straat langs alle deuren te gaan en aan te bellen van ik heb het licht gezien. Dan zeggen ze dat is leuk voor je. Als mijn buurman zegt van ik heb een nieuwe hond gekocht en ik geef niks om honden. Dan zeg ik ja, toon ik oprecht interesse. Wat leuk voor je dat je hond hebt gekocht. Maar waar zijn die mensen dan op zoek? Waar wachten die dan op het openbaar worden? Maar wat is dan dat openbaar worden? Niet dat je alleen zegt, ik heb het licht gezien. Dan zeggen ze, dat is leuk voor je. Maar dat je gaat wandelen in die werken waar God je toe bestemd heeft. Dus als er nood is, als er iemand zegt van, Milan, mijn kind is erg ziek en ik heb alles geprobeerd. Ik ben doktoren, hebben afgezocht, we zijn van ziekenhuis naar ziekenhuis gegaan. Zou jij alsjeblieft kunnen bidden? En dat wij het verschil gaan maken, daar wacht die wereld op. Dat wij gaan uitstappen in vrijmoedigheid. Want het gaat namelijk niet om jezelf. Het gaat niet om, ja maar ja, daar stap ik niet uit. Nee, een ander kan een zegen missen als wij niet uitstappen. Als wij niet in geloof gaan wandelen. En die wereld die wacht erop. Want die wereld die wacht. En ze zoeken het in allerlei spirituele dingen. Vandaag de dag, er is genoeg wat aangeboden wordt. Aan waarzeggers, aan weet ik veel wat. Maar ze wachten tot op die woorden van profetie. Op die woorden van bemoediging. Van ons. En daar wil ik jullie voor bedanken. Bemoedig deze mensen even met een applausje. Dan mogen we weer gaan zitten. Ik gebruikte dit nu even als voorbeeld. Want ik wil het vanmorgen hebben over roeping. Kan je zeggen, roeping. Weer al, daar heeft Jaap Kooi ook al over gesproken vorige week. Ja, maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd. En waarschijnlijk na vanmorgen ook nog niet. Want iedereen is namelijk geroepen door God. Zoals wij hier zitten, zijn we allemaal geroepen. En ik wil het vanmorgen hebben over die roeping. En er is een algemene roeping en een specifieke roeping. Vind je niet terug in de Bijbel, dat onderscheid dat maak ik zelf even. Wat is dan die algemene roeping? In Openbaring lezen we dat we allemaal zijn geroepen voor het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Om daar aan te zitten. 1 Petrus 2 vers 9 lezen we. U bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaarlijk licht. Zoals we hier zitten zijn we geroepen van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. En dat was niet omdat jij beter was als je buurman. Omdat je toch net iets heiliger was of iets je beter gedroeg. Nee, dat is genade van God. Want die ons zalig heeft gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijd der eeuwen. Dus je bent niet geroepen omdat jij zo goed werk deed, niet naar je werken. Sterker nog, de werken die ik deed vroeger, dat waren werken van duisternis. Ik werd gebruikt door de boze. Als jij een lading ecstasypillen koopt, wat geen eens ecstasy is, en je verkoopt die door. Dan kan het nare gevolgen hebben en dan ben je niet bepaald. Een werktuig van God, dus ik deed werken die, ja, die duisternis waren. Werken van duisternis. Dus niemand kan zich laten voorstaan op enig werk wat wij gedaan hebben voor God. Want in Romeinen lezen we dat we allemaal, niemand uitgezonderd, we hebben allemaal gezondigd en we missen de heerlijkheid van God. Iedereen, zelfs Rini. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Het is God de Vader die mensen trekt. En hoe doet God dat? Met koorden van liefde heeft God ons getrokken. En ik heb het net ook al gezegd, niet wij hebben God uitverkoren, maar hij heeft ons uitverkoren om heen te gaan en om vrucht te dragen. En blijvende vrucht. Opdat wij ook maar zullen vragen in zijn naam, hij ons dat zal geven. Ja, ik geloof wel dat God mij heeft geroepen. Ja, dat geloven we wel. Ja, God heeft je geroepen. Maar dan is er vaak die vervelende ja maar. En er is niks nieuws onder de zon. Die ja maar was er altijd. Ook in het Oude Testament. Ja maar, ik ben geen goede spreker. Ik ben een man van weinig woorden. We hebben het vorige week gehoord. Jaap Kooi zei het over de roeping van Mozes. Ja maar Heer, ze zullen me niet geloven. Dat was Mozes. Ja maar Heer, ik ben nog zo jong. Ik ben nog maar een jongen. Jeremia. Ja maar Heer, ik ben een zondig mens. Hoe kunt u mij gebruiken? Petrus. Ja maar Heer, ik ben nog verslaafd. Ik rook nog. Heer, als ik dan geroepen ben om een profeet te zijn, Heer, hoe kan ik dat nog doen dan? Heer, dan kan ik toch nog niet wandelen in die roeping. Ja, maar Heer, ik kijk af en toe nog naar vrouwen terwijl ik getrouwd ben. En ik pleeg in mijn gedachten overspel. Ja, maar Heer. Klaas van Dender heeft het er ook al over gehad, over identiteit. De vijand valt ons aan op identiteit. Als jij geroepen bent, als jij de zoon van God bent, en dan volgt er een lijstje wat je al moet doen of laten. Als jij geroepen bent om een leraar te zijn, dan volgt er een lijstje wat je zou moeten doen of laten. Voordat jij mag wandelen, voordat jij goed genoeg bent om in die roeping te gaan wandelen. En daar valt de vijand ons op aan. Op identiteit. Maar God heeft ons geroepen. En naast die algemene roeping is er ook een specifieke roeping. En dan wil ik even dat we onze Bijbels openslaan bij Efeze 4. Efeze 4, vers 1 lezen we, dat zo roep ik de gevangenen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. Paulus roept ons hierop tot een wandel die de roeping waarmee wij geroepen zijn waardig zijn. En vervolgens geeft hij instructies hoe we dat zouden kunnen doen. En dan zegt hij het volgende in vers 11. Dat hij sommigen gegeven heeft als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en weer anderen als herders en leraren. Waarom? Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus hier gaat het om een specifieke roeping, de vijfvoudige bediening. Dat sommigen aan God zegt... Het woord zegt dat aan sommigen is gegeven om een apostel te zijn, om een leraar te zijn. Gaat dat om personen? Nee, niet alleen om personen, maar om een ambt. Het gaat om een ambt. Toen na hemelvaart Jezus omhoog ging en de Heilige Geest naar Pinksteren werd uitgestort in die tussentijd, stond Petrus op en hij zei, omdat Judas was weggevallen, omdat hij Jezus had verraden, iemand moet zijn taak, zijn ambt als opziener opnemen. Want dit ambt, dan gaat het over het ambt van apostel, mocht niet onvervuld blijven. En er zijn leraren die hebben geleerd met de kerkgeschiedenis, toen de kerk ontstond door de prediking van de apostelen, door het fundament van de apostelen, dat daarna de apostelen niet meer zouden bestaan. En de wonderen en tekenen die zij deden ook niet meer. Maar als vandaag de dag Barack Obama door een hartstilstand of weet ik veel wat overlijdt, er zijn er waarschijnlijk morgen of overmorgen al nieuwe verkiezingen. Waarom? Omdat het ambt van presidenten moet vervuld worden. Dat land moet geregeerd worden. En zo is het met de kerk van Jezus Christus niet anders. Als er een ambt wegvalt, dan zal God die genadegaven die daarbij horen, opnieuw geven. Maar dit ambt moet vervuld worden. Iemand anders moest dat ambt van Judas, de apostel die Jezus had verraden, op zich nemen. En ik geloof dat met die roeping, dat God ook de bekwaamheid geeft en de zalving, en soms ook natuurlijke karaktereigenschappen om die roeping waarmee ze geroepen zijn, ja, in die roeping te gaan wandelen. En we lezen daar duidelijke instructies ook over, of een voorbeeld in Exodus. Exodus 35, laten we dat even opslaan. Vanaf vers 30. Daarna zei Mozes tegen de Israëlieten: zie, de Heere heeft Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen. De geest van God heeft hem vervuld met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. Om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper. Om edelstenen te bewerken en in te zetten en om hout te bewerken, dus om allerlei kunstig uitgedacht werk te verrichten. Hij heeft hem ook in zijn hart het vermogen gegeven om anderen te leren. Hem en Aholiab, de zoon van Ahizamach, wat een naam, uit de stam Dan. Dus hij had hen vervuld met wijsheid van hart. Hier zien we een duidelijke roeping van God, die God aan Mozes laat zien van: Mozes, ik heb deze mensen, die heb ik daarvoor geroepen. Dus God ging niet langs die leiders heen, ging niet om Mozes heen. Maar ook al was Mozes een machtige en groot leider, hij kon niet alles zelf. En hij laat Mozes zien van: dit zijn mensen die ik voor deze specifieke taak heb geroepen. En met die taak gaf God ook de bekwaamheid, de zalving zou je kunnen zeggen, om die taken te kunnen uitvoeren. En dat was voor het maken van de tabernakel en het toebehoren. En wat ik mooi vind om te lezen is dat ze niet alleen die bekwaamheid kregen om dat, ja, dat te maken en al die dat graveerwerk en al te doen. Maar dat God hen ook een geest van wijsheid gaf op het hart om deze kennis die zij hadden over te dragen. Zodat zij ook mensen konden mobiliseren om daaraan mee te helpen. Want het is heel leuk als jij kennis hebt van iets en je, God geeft je openbaring over iets. Maar het is ook mooi als er het principe van vermenigvuldiging daar kan zijn, omdat je je kennis kan overdragen en een stokje kan overdragen. En hier zien we een specifieke instructie. Een specifieke roeping, en dat kan voor een bepaalde taak zijn. In dit geval was de bepaalde taak het vervaardigen van de ark en alle toebehoren en het maken van de tabernakel. Maar zo is er ook een roeping, misschien voor je leven. Of een bediening die op je leven is, die God, toen hij je geroepen heeft, met die roeping gaf hij ook het verlangen, maar ook de gave van genade die jij nodig had, die je nodig hebt om in deze roeping te wandelen. Nou, Milan, je hebt het nou over de vijfvoudige bediening, maar niet iedereen is toch een profeet of een apostel of wat dan ook. Nee, dat is waar. En laten we daarom openslaan 1 Korinthe 12. Daar lezen we in vers 29. Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraren? Zijn zij soms allen krachten? Hebben zij soms alle genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms alle uitleggers? We moeten niet allemaal, zeg ik zelf wel eens, allemaal een generaal willen zijn in het leger van God. Of niet allemaal een herder willen zijn, want waar zijn dan de schapen? En dat bedoel ik niet denigrerend of wat dan ook, want één soldaat voor Christus kan het verschil maken, amen. Het heeft te maken met de roeping, want met die roeping komt ook een verantwoordelijkheid. En daar moet je ook bij stilstaan. Want niet iedereen kan een bepaalde verantwoordelijkheid dragen. Dat geeft God je. Want Mozes had een grote verantwoordelijkheid om dat volk uit te leiden. Er was een enorme verantwoordelijkheid ook met die roeping. En God straft hem ook voor onze ogen best wel hard. Voor een klein, voor onze ogen, ons begrip, een klein misstand feit. Het is vorige week ook genoemd dat hij sloeg op die rots. Terwijl hij moest spreken. Hij mocht het beloofde land niet meer in. Dus met die roeping zit ook een verantwoordelijkheid. En niet iedereen kan die verantwoordelijkheid dragen. En er staat ook bij in vers 31 daarna dat wij moeten streven. Rini heeft het 2 weken geleden nog genoemd. Naar de beste genadegave. En wat is nou dat streven naar die beste genadegave? Is dat ellebogenwerk als iemand, als Rini 10 mensen geneest voor Jezus. Moet ik dan zeggen van Heer, dan wil ik er 11 genezen. Dat het streven is, dat het competitie is of ijdel vertoon. Nee, daar gaat het hier niet om. Waar gaat het dan wel om? Laat ik daar een duidelijk voorbeeld van geven. Ik jou maar, jij bent vandaag even mijn Chinese vrijwilliger. Als God jou zo roept, Rini. Mijn genade is op jou. En ik wil en ik verlang van jou dat jij 50 mensen dit jaar door profetie bemoedigt en vermaant. En ik zal die mensen op je pad brengen. Zou je zeggen, Rini, 50 heer, 50. 50, dat is wel veel. Als ik nou omreken, als ik nou 40 zou, over 40 mensen zou profiteren. Is dat ook een voldoende of niet? Nee, onzin mensen. Wat zou je antwoord zijn, Rini? Laat ik het eens aan jou vragen.
Beetje weinig eigenlijk.
Ja, was te verwachten. Ja. Geen trouwe dienstknecht. Laat ik een ander voorbeeld geven als dat nog iets meer pakt. Als God jou zou vragen. Ik wil dat jij 100 hongerige mensen die de hongerdood nabij zijn, laat ik het zo zeggen, gaat voeden. Deze mensen zitten in nood en ik geef je de financiële middelen en alles wat je nodig hebt om deze mensen te redden. Zou je zeggen, Heer, ja 100, dat is wel heel veel. Heer, een 7. 70 mensen, dat is een 7. Dat is ook toch goed? Dat is ook toch voldoende? Nee, onzin. Dan wil je het maximale haalbare wil je bereiken. Tenminste, laat ik het voor mezelf spreken. Ik zou dan die 100 mensen willen bereiken. Wat zou u willen bereiken? Als God jou het vermogen geeft om die 100 mensen, die geeft jou de genade voor, die geeft jou de gaven voor, zou je dan genoegen nemen met minder? En dat is wat Paulus bedoelt. Streef dus naar die hoogste genadegave. Want het gaat namelijk niet om jouzelf. Het gaat om de eer van Jezus. Het gaat om die vrucht. En wat is die vrucht dan? Is dat die genezing? Is dat die uiting? Nee. Jezus zei niet, ga heen en maak alle volken tot genezende mensen. Nee, hij zei, ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Het gaat om discipelschap, om mensen een discipel van Jezus te maken. En als je daar wonderen voor nodig hebt, als er iemand vooruit de dood moet opstaan, doe dat dan. Maar het gaat om discipelen maken. Het gaat om die vrucht. Het gaat om zielen voor Jezus. Amen. Streef naar die hoogste gave. Wij zijn geroepen namens volgens zijn voornemen. Waarom? We hebben het net gehoord, John heeft het ook gezegd, om een getuige te zijn. Om een getuigenis af te leggen van je geloof. Maar ook om te wandelen in die goede werken. Die werken heeft God al voorbereid. En als je dat gaat ontdekken, dan is daar zo ontspannenheid in. Rini, wanneer moet je weer prediken? By the way. Oké, ontspan. De Heer heeft die preek al voorbereid. Je moet er alleen nog even zelf achterkomen. Ja. Nou, dat bedoelt God. Die werken die heeft God al voorbereid. Als je gaat ontdekken, maar we zijn soms zo gericht op onszelf, dat de Heer dat werk al heeft voorbereid. Dat werk van genezing. Of dat jij iemand over Jezus mag vertellen, dat heeft de Heer al voorbereid. Maar wij zijn zo gericht op onszelf. Maar Heer, ik ben er nog niet klaar voor, Heer. Nee, we mogen ontspannen. En dat betekent niet lean back en het komt vanzelf wel. Nee. Wij moeten doen wat in ons bereik ligt. Wij moeten doen wat mogelijk is en dan zal God het onmogelijke doen. Dat is wat ik geloof. Als jij de gave hebt om een leraar te zijn, dan zou het nog wel heel cru zijn als jij vast en je bidt, je vraagt God om openbaring, je neemt die tijd om die Bijbel uit te pluizen, je doet je studiewerk en die openbaring zou uitblijven. En je moet het volk van God, de kudde van God, stilstaan, droog water aanbieden, oud voedsel, mannen van 7 dagen oud. Nee, dat is niet wat God wil. God wil ons vers voedsel geven, iedere dag opnieuw. Als het gaat over die getuigenissen die we gehoord hebben, vind ik het mooi dat er net ook gezegd werd, ik wil iets recents zeggen. Grijp je dan terug naar iets wat 10 jaar geleden was? Toen heeft de Heer me aangeraakt, dat was 10 jaar geleden. Ik wil dat niet veroordelend zeggen, maar mensen, dat is arm. Als jij moet teruggrijpen naar de getuigenis van 10 jaar terug, heeft de Heer in al die tussentijd niks meer gegeven aan je? God wil je iedere dag vers voedsel geven. Iedere dag vers voedsel, vers manna. Wat je niet een dag kan bewaren, nee, hij wil je de volgende dag weer iets nieuws geven. Je hoeft niet op dat oude te teren. Je hoeft niet te teren op oude aantekeningen, theologische stukjes, weer een leespreek die al 100 keer gelezen is. Nee, hij wil je nieuw voedsel geven. Nieuw manna. Want anders ben je niet aan het leven, maar ben je aan het overleven. Dat oude voedsel, dat heeft zo weinig voedingswaarde. Daar heb je niet genoeg aan. Dan ben je aan het overleven. Je leeft, ja, je overleeft. Maar je leeft niet. Tot slot. Hoe weet ik dat ik nou geroepen ben? Of, ik weet dat ik geroepen ben, maar voor wat ben ik nou geroepen? Hoe kan ik dat nou weten? Hoe kom ik daar nou achter? Allereerst, ga bidden, ga God vragen. Heer, wat heeft u voor mij? En bid in geloof dat je het ook zult ontvangen. God werkt ook door profetie. God zal ook bevestigen door profetie. Als je geroepen bent voor een bepaalde taak, laat ik de gave van leraarschap geven. Dan zal God het ook bevestigen. Vaak doorgaans ook door leiders. En soms moet je daarvoor bidden en vasten. Een duidelijk voorbeeld zien we dat de Heilige Geest, dat vind ik zo mooi dat er staat, de Heilige Geest zei, zonder voor mij Barnabas en Paulus af. De Heilige Geest zei, zonder voor mij Paulus en Barnabas af. Want ze hadden ervoor gevast en gebeden en God liet duidelijk zien door de Heilige Geest, deze mensen zijn geroepen om uit te gaan naar de heidenen. En er zijn ook wel natuurlijk cursussen voor, maar bid daarvoor en vast daarvoor. Want ik geloof dat God een specifieke roeping op ieder van ons heeft, aan ons heeft gegeven. En je mag dat gaan ontdekken. En voor dat ontdekken zul je risico's moeten nemen. Als jij gelooft dat je als jij een profeet bent of je krijgt woorden van profetie, maar je neemt niet dat risico als jij een mooie profetie krijgt voor de gemeente, net zoals net. En je neemt niet dat risico om uit te stappen. Hoe weet je nou of je accuraat en goed hebt gehoord wat God tegen je heeft gesproken? Als je niet het risico neemt om hier te gaan staan. En ik vond het mooi dat je net deed, José. En om het gewoon te zeggen. Want dan kunnen pas toetsen en heeft het vrucht, matcht het. Maar zo kom je erachter. Maar als je die woorden krijgt, maar je bent bang om ze uit te spreken. Hoe weet je nou dan of ze door God zijn gegeven? Dus je zult risico moeten nemen. Je zult een stap in geloof moeten zetten om er vervolgens achter te komen. Dus je mag proberen. En eigenlijk is deze plaats een veilige leerschool, zou het moeten zijn, om uit te stappen, om het te leren. Want soms moet je ook erachter komen wat je gaaf is door uit te stappen, door te proberen. En dan moeten wij ook zo eerlijk zijn als iemand, mensen staan in een bepaalde roeping waar ze eigenlijk geen gave of genade voor hebben ontvangen. Dat we ook eerlijk kunnen zeggen van, nou, ik geloof niet dat dat jouw specifieke roeping is. We kijken eens verder. Maar er moet een veilige omgeving zijn. Iemand zei, volgens mij was Bill Johnson of zo, voor een mooie uitspraak. Als je kind leert fietsen, dan ga je niet gelijk op het asfalt. Nee, dan laat je een veilige omgeving, een beetje gras. Als een kind niet gelijk kijkt, zijn bek stuitert. Maar dan geef je ruimte om te vallen. Je gaat niet zomaar aan iemand vragen, aan een persoon die nog nooit geprofiteerd heeft, kom eens naar voren en gaat dus over heel de gemeente profiteren. Nee, dat is niet wijs, tenzij het echt heel direct leiding van de Heilige Geest moet zijn. Maar je mag erin groeien, kleine stapjes. Maar neem die stapjes en dan moet je risico nemen. En ik wil mensen uitdagen, als je ergens voor geroepen bent, in dit geval profetie, neem die kleine stapjes en wees accountable, hè. Als het niet klopt, stel je dan ook corrigeerbaar op. En zorg dat er iemand bij is en dat er een getuige bij is. We hebben die afspraken gehoord. Wat gaat om profetie. Ik wil nog één tekst delen. En dan wil ik het aanbiddingsteam ook naar voren vragen. In 1 Korinthe 7 vers 20 lezen we dat een iegelijk blijven in die beroeping, in die roeping daar hij in geroepen is. En toen ik hiervoor aan het bidden was en hiermee bezig was, kreeg ik de volgende indruk. Als jij geroepen bent om in een bepaalde roeping te wandelen, zij het ambt van apostel, van leraarschap of wat dan ook, dan heeft God je daarvoor bepaalde genadegaven gegeven, bepaalde zalvingen, misschien ook wel karaktereigenschappen. En wat ik een beetje doorkrijg is ten eerste dat er mensen zijn die worstelen met die roeping. He, die zien mensen functioneren en wandelen in een bepaalde roeping. En die denken, die zijn bijna ontmoedigd van, ja, wat is nou mijn roeping? Waar is die van mij? Ik zie andere mensen, heeft u ook iets voor mij, Heer? He, dat er bijna een soort wanhopigheid ontstaat. Is er ook iets voor mij? Ja, er is ook iets voor jou. Ten tweede, zijn er mensen die weten waarvoor ze geroepen zijn, maar ze worstelen met die roeping, met bepaalde karaktereigenschappen die ze hebben. Ja, maar ik praat niet zo makkelijk. Ik ben wat introvert. Ik leg op moeilijker contact. Terwijl dat dingen zijn die God jou heeft gegeven en waar mensen hebben gezegd van ja, maar je moet meer. En dat is een worsteling, maar God heeft je bepaalde karaktereigenschappen gegeven. Dat is goed, dat hoort daarbij. En dat is een worsteling waarvan ik ook, ja, toen ik daarvoor aan het bidden was, had ik de indruk van, ja, dat God zegt van, dat hoort bij die specifieke roeping. Daar moeten mensen ook van afblijven. Maar zo heb ik je gemaakt. En ja, je mag dat aan God geven. Dus God wil, ja, dat je erachter gaat komen ten eerste wat je roeping is. En als je dat weet, ja, dat je gaat accepteren. Zoals God je heeft gemaakt met bepaalde karaktereigenschappen. Of je nou introvert bent of extrovert. God heeft het zo gewild. En dan moeten mensen ook afblijven. Dat is gewoon goed. Dus laten we, ja, spelen ook muziek. Muziek, liedje spelen. Dus wees, ja, vergelijk jezelf ook in het andere. Dat was het volgende wat ik ook... Want de mensen zijn die vergelijken zich voortdurend met anderen. Van ja, maar die kan het zo goed met zoveel overtuiging brengen. Die Rini, joh, die gaat spreken, joh. Dat is met zoveel overtuiging. Ik ben niet zo overtuigend. Jij kan dat veel beter. Jij moet dat doen. Maar als de Heer iets aan jou laat zien, dan is het ook mooi als je het zelf kan vertellen. Als mijn vrouw een getuigenis heeft, dan probeer ik haar te bemoedigen. Nee, dat moet jij vertellen. Als ik dat vertel, komt dat minder goed over. Nee, dat is van jou, dat heeft God jou gegeven. En zo zijn er mensen die ontvangen dingen van God, maar ze hebben zoiets van, ja, maar als ik het vertel, dan komt het echt niet zo overtuigend over. Dan komt het niet zo door. En we gaan al invullen wat de ander gaat denken over dat. Je gaat het al invullen, maar laat het aan God over. Die zal het wel invullen. Want het gaat namelijk niet om jou, voor de zoveelste keer. Het gaat om de eer van God. God wil jou gebruiken. En ik vind het mooi, John, dat je net de gelegenheid gaf aan mensen, want iedereen heeft een getuigenis. En als we dat bij elkaar leggen, iedereen ontvangt wat. Gelukkig ontvangt niet één iemand iets. Maar we ontvangen allemaal en mogen allemaal bijdragen, ieder naar zijn eigen talent, ieder naar zijn eigen gaven.